Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen van Psalm 133. En daarvan de versen 2 en 3. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133, vers 2 en 3. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11 tot en met 13 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u de zondagen 11 tot en met 13 van de Heidelberger Catechismus. En wij gaan zingen van Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds op. Van uw eer gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wij noemen die Psalm 119, vers 86. Nadat we ons geloof hebben beleden. En we beginnen bij zondag 11, vraag en antwoord 29. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Antwoord, omdat Hij ons zalig maakt en ons van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord: nee. Maar zij verloochenen metterdaad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want het is van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Vraag 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Antwoord: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben, omdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer voor hem offeren, en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Zondag 13. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord: daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn, om zijnentwil uit genade, tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34, waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek van de psalmen, en wel de 45ste psalm. Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester. Onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen, daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, u zwaart aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt verspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Uit de elpenbenen paleizen van waar ze u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neer. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Amen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in deze psalm, psalm 45, allereerste versen 2 en 3. Allereerste versen 2 en 3. Daar zegt deze dichter, mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Nou, als je zulke prachtige dingen gehoord hebt, dan vraagt dat om een reactie. En die vinden we ook in deze psalm, in de versen 11 en 12. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oren, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neer. Nou, als dat nou gebeuren mag, en dat zou toch kunnen vanavond, wij preken op hoop, dan gaat zich ook een heerlijke vrucht openbaren in ons leven. En dat staat in vers 14. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. Nou, we hebben onze handen vol, gemeente, vanavond. We bidden de Heere om zijn zegen. getrouwe Heere in de hemel. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen. Zo kan het toch leven in ons hart. Wat is er nu nog heerlijker dan te verkeren in uw gemeenschap. Immers u woont en troont op de lofzangen Israëls. En we hebben al mogen zingen, Heere, van u. En laat ons hart maar gaande gemaakt zijn of gaande gemaakt worden met het oog op de koning over wie we het vanavond gaan hebben. Wat hebt u ons al veel geschonken en nu zijn we nog maar net in uw huis. Bij u is er een volheid die alle verstand te boven gaat. Uit zijn volheid, zegt Johannes, hebben wij ook ontvangen genade voor genade. Het stapelt zich als het ware op. En laat ons dan ook zo vanavond een uitdeler zijn van de menige eigenade Gods. En dat we bij iedereen als het ware langskomen. Want u geeft ons de opdracht, geef gij hun te eten. En dan zonder aanzien des persoons. En dan krijgt een ieder zijn of haar deel. En laat ons maar niet schrikken, Heer, als daar ineens dat brood des levens aan ons wordt uitgereikt. Neemt, eet. En dan mogen we eten tot verzadiging. Wat een heerlijkheid om zo'n koning te mogen dienen. Die van het inhouden niet rijker wordt en van het geven niet armer. Van die koning die mildelijk geeft en niet verbijt. En laat dan niemand onzer vanavond geringe gedachten hebben over u en over uw bedoelingen met ons. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, zo ik lust heb aan de dood. Van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat wij zich bekeren en leven. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken en ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. En zo mogen wij, als het goed is, met de buit naar huis gaan, Heren. O, en als wij dan in onze zonden zouden sterven, dan kunnen we het nooit u verwijten. Want u hebt ons ook vanavond weer dat allerhoogst en eeuwig goed aan willen reiken. En dan zult u terecht tegen ons zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over uw leven zou zijn. Want hoeveel malen heb ik niet aan de deur van uw hart gestaan. En geklopt, doe mij open, en gij hebt niet geantwoord. Heer, laat dan voor het eerst of weer opnieuw dat hart geopend worden voor u, opdat de koning der Here zal mogen inrijden. Wil dan voorspoediglijk rijden op het woord uw der waarheid, vijanden nog komen te treffen met uw pijlen, en uw vrienden vertroosten, en bemoedig nog wellicht vermanen, zo dat nodig is. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Doe het, tot verheerlijking van uw naam, tot zegen van uw gemeente, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen u het volgende bekendmaken. Volgende week zondag 18 oktober hoopt voor u voor te gaan dominee P. van de Voort om 10 uur uit Wijngaarden en om 6 uur uw eigen predikant. Na de dienst van deze avond is er voor de jeugd van 16 plus gelegenheid om samen te komen in Reoboot. Jongelui, jullie zijn van harte welkom. Woensdagavond 14 oktober zal een bijbelkring worden gehouden aanvang 8 uur. Donderdagavond 15 oktober start de jeugdvereniging min 12 weer. aanvang 7 uur. Aanstaande zaterdagavond 17 oktober zal er een house party gehouden worden in het dorpshuis. Ja, zo gaat het. En daar zal door onze evangelisatiecommissie geëvangeliseerd worden. En ieder die ook wil evangeliseren of in de gebedsgroep wil deelnemen, kunnen zich in verbinding stellen met Albert-Jan Bouwman. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Vandaag is de eerste en de tweede collecte voor het kerkbeheer bij de uitgangencollecte voor de predikantsplaats. Tot zover de mededelingen. Wij gaan samen zingen van Psalm 45, de versen 1 en 5. Wij noemen nu Psalm 45, de versen 1 en 5. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En ook het vijfde vers, men ziet u blij in statelijke rijn. De versen 1 en 5 van Psalm 45. Gemeente, boven deze psalm staat in de Statenbijbel met kanttekeningen een toelichting van de Statenvertalers. En ze zeggen daar, psalm 45 is een uitnemend profetisch bruiloftslied bij gelegenheid van het huwelijk van Salomo met Farao's dochter. En het is gedicht over het geestelijk huwelijk van de bruidegom Jezus Christus met zijn lieve bruid, de algemene kerk van de Joden en de heidenen. Dus de bruid in deze psalm is in de uitleg die wij volgen een type van de één heilige algemene christelijke kerk. Natuurlijk eerst geroepen uit het Jodendom. Psalm 45 is door Salomo geschreven, pakweg ruim 900 jaar voor de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld. Maar ook de kerk van het heidendom, die komt hier dus al in het blikveld. Kijk maar in het 11e vers. Dan gaat het over Farao's dochter. Hè? Uitgerekend een dochter van het volk, dat het volk van Israël eeuwenlang onderdrukt heeft. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oren, verlaat, vergeet uw volk en uw vaders huis. Berijmd klinkt het ook zo indrukwekkend mooi. O dochter, hoor en zie, en neig uw oren. We hebben het net gezongen. Verlaat, vergeet wat ooit u kon, bekoor uw vaders huis, uw volk. En wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Nou, dat kun je nooit begrijpen. Dat de bruidegom opgeeft van de schoonheid van de bruid, haar prijs. Terwijl, en kijk nou eens naar jezelf, in het licht van de schrift. Hoe zie je er nou uit? En dan bedoel ik natuurlijk niet uiterlijk, maar van binnen. Deze bruid komt in het Hooglied ook aan het woord en dan zegt ze, ik ben zwart. En een paar versen verder zegt ze tegen de bruidegom, zie mij niet aan, dat ik zwartachtig ben. En nochtans mag ze zeggen, ik ben lieflijk. Lieflijk in zijn oog. Want niet alleen is hij de schoonste onder de mensenkinderen, in haar ogen, zij is ook de schoonste onder de mensenkinderen, in zijn ogen. Hij zegt, gij zijt de schoonste onder de vrouwen. Mooier is er voor hem niet. En als er nou onder ons zijn, die door Gods genade de Heer Jezus Christus hebben leren liefkrijgen, dan mag ik u zeggen dat hij tegen u zegt, u bent mijn bruid, u bent mijn liefste, u bent mijn duif, u bent mijn volmaakte. Want hij ziet geen zonden in zijn Jacob, en geen overtreding in zijn Israël. Onbegrijpelijk, hè? Dat dat nou het geloof vermag. Melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe, er is niets geheels aan mij. En nochtans is zij inwendig geheel verheerlijk. Geen vlekje. De Bijbel noemt haar een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Dus liever is er niet, mooier is er niet. Christus pronkt met zijn bruid als met geen ander. Wie de koning ziet, ziet zijn bruid. Want deze twee zullen tot één vlees zijn. En wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ja. Dan kun je toch, als je dat mag geloven, mijn lieve gemeente van Goudswaard, dan kun je het niet op. Dan ga je toch goed van hem spreken. Nou, dat is nou precies wat er gebeurt in deze psalm. Zo begint ons tekstvers. Mijn hart geeft een goede reden op. We waren bij wijze van spreken deze dichter al voor. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Hoe hij stierf voor mij aan het kruishout. En mij redde van de dood. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Ik heb net al gedaan. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u, o God, gezegend in eeuwigheid. Dat is onze tekst. Daar gaan we het eerst over hebben natuurlijk. En dan gaan we spreken over de schoonheid van de bruid. Vers 12 en 13. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw heren is, zo buig u voor hem neer. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. Haasten we ons eerst naar de schoonheid van de koning. Het hart van deze dichter geeft een goede reden op. Dat wil zeggen dat wat hij over zijn koning heeft te zeggen, dat komt uit zijn hart. Liefde is een harte zaak, gemeente, dat weet u. Liefde kun je niet veinzen. Kun je misschien wel even volhouden, maar op een gegeven moment dan zeg je tegen elkaar, joh, meen je het wel. Maar liefde is een harte zaak. Zo ligt het ook in onze relatie tot de Heere God. Het zijn geen harteloze kreten. Het zijn ook geen koude, vrome termen. Maar woorden die uit de diepte van een geloofs- en gevoelsleven komen. En die dichter die schroomt niet om zijn diepste innerlijk bloot te leggen. En wat hij over zijn koning heeft te zeggen is niets dan goed. En dat kan ik begrijpen. Zeg nou eens tegen een kind van de Heere, ga nou eens kwaad over die koning spreken. Nou, dat moet je eens proberen, dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Dat bestaat niet. Ga nou eens kwaad over de Heer Jezus spreken. Ik zou niet weten wat voor verkeers ik over hem moet zeggen. Hij is de goedheid zelf. Hij is goed en hij doet goed. Vandaar mijn hart geeft een goede reden op. Dat vloeit er zomaar uit bij deze dichter. Want dat betekent het woordje opgeven, geeft op. Het vloeit eruit. En hij weet ook over wie hij het heeft, over een koning. Het is natuurlijk onmiskenbaar dat deze psalm, zo noemen wij dat dan, een typologische psalm is. Salomo als koning, zo hoorden we het, als type van de Heere Jezus. Deze psalm heeft een voluit messiaanse duiding. Koning Salomo staat model voor koning Jezus, zo mag ik het misschien wel zeggen. En deze koning, en dat is heel bijzonder hoor, dat is heel bijzonder. Deze koning, deze gezalfde koning, die wordt door deze dichter in vers 8 zelfs God genoemd. Dat zijn precies de woorden die Paulus van deze dichter van Psalm 45, in de Hebreeënbrief overgenomen heeft, in Hebreeën 1. In het 8e en 9e vers lezen we dit. Maar tot de Zoon, zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God,
uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoot. De vreugdeolie druipt er als het ware af. Ziende op deze koning deelt die dichter ook in die volle vreugde. En daarom kan dat hart dat vol is van de vreugde over deze gezalfde koning. Ja, niet anders dan goed van hem spreken. Hier binnen in zijn hart wellen schone dichterlijke woorden op en zijn tong is als een pen, zo staat er, van een vaardige schrijver, dat wil zeggen van een bekwame en snelle schrijver. Zoals de pen van een geoefend schrijver zijn stof aan het papier toevertrouwt, zo geeft deze dichter uiting aan wat uit zijn binnenste vloeit met het oog op die koning. En dat is een goed woord, zo staat het er ook. Mijn hart geeft een goede reden op. Daar staat in het Hebreeuws het woordje tof. Wij kennen het ook aan toffe vent, zeggen wij, toffe vent. Dat is het Hebreeuwse woordje voor goed, maar dan goed in de betekenis van aangenaam, lieflijk. Dat wat het oor streelt, het is zo aangenaam voor het hart om goed over deze koning te horen spreken. Daarom is het ook zo nodig dat dat gebeurt, gemeente, vanaf de kansel natuurlijk in de eerste plaats. Dat we goed spreken van de Heer Jezus als dienaren van Christus. Hij is onze koning. Wij zijn herauten, gezanten van Christus wegen. Dus ons hart geeft, als het goed is, een goede reden op van deze koning. Aangename, lieflijke geur verspreidend van Christus. Daarom zei ik al net tegen jou, ik weet niks anders dan goeds over hem te zeggen. Want hij is goed. En vandaar dat het hart ook een goede reden van deze koning opgeeft. En wat is het dan aangenaam om daarnaar te luisteren? Herkennen we dat ook? Zit je nou zo onder de prediking? Verwacht je dat er goed van hem wordt gesproken? En wacht je erop? Wat is een preek zonder een goed woord van de Heer Jezus? Het is mislukt. Mislukt. Het gaat om hem. Hij is altijd het middelpunt in de prediking. Het moet om hem gaan. Verlangen we naar het goede gerucht van de koning? En wat doet het goed zijn weldaden gaan wanneer er groot en goed van de Heer Jezus wordt gesproken. En wat is het ook heerlijk als je dat kunt horen. Er zijn natuurlijk mensen die in de kerk zitten, helaas moet het zeggen, die geen enkel onderscheid van luisteren kennen. Wie er ook op de kansel staat maakt helemaal niks uit. Ja, de ene dominee is natuurlijk alleen maar prettiger om naar te luisteren dan de ander, dat maakt dan wel uit. Maar het gaat altijd om het inhoudelijke, van wat wordt er gezegd. En de ene predikant heeft meer gaven dan de ander, dat is gewoon zo. Maar wat zegt die dominee, daar gaat het om. En hebben we dat onderscheid gekregen? Kunnen we, zoals we dat dan met een oude term noemen, kunnen we het opluisteren? Onderscheidend luisteren. En er zijn heel veel mensen die zijn tevreden met wat dorre terminologie. Als ze maar de bekende klanken gehoord hebben, dan is het allemaal in orde. En oh wee, als ze iets niet gehoord hebben, dan slaan we een zogenaamd een stuk over. Maar als je goed naar een preek luistert, dan zul je altijd die drie stukken, als het goed is, horen in het stuk de prediking. Ik zal niet iedere week tegen u zeggen dat we gevallen zijn in Adam. We zijn het ondertussen wel. Maar om dat nou iedere week te zeggen. Het komt wel openbaar dat we het zijn. Wij hoeven onze kinderen geen zondigen te leren. Dat doen ze vanzelf. Wat een ontdekking, nietwaar? Dat komt omdat ze van nature niet deugen. En hoe komt dat dan weer? Wel omdat ze uit ons zijn voortgekomen. En wie zal een reine geven uit een onreine? Heb ik het toch weer over Adams val gehad. Dat stuk heb ik dan in ieder geval niet overgeslagen. Maar hunkeren naar de boodschap van hem die nou voldoet aan al onze belangen. Kijk, die zondaar die in de kerk hongert en dorst naar de gerechtigheid van Christus, omdat hij of zij bij zichzelf niets meer dan zonde waarneemt. Want dat is toch de praktijk van de godzaligheid. Wij kunnen toch zo, zoals we geboren zijn, voor de Heere niet bestaan. Dat zegt de Heer Jezus ook, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar dat woord dat gepredikt wordt, dat is het zaad van de wedergeboorte. Dus op de wijze van het woord krijgen we oor voor het woord. En dan, ja, dan krijgen we oog voor onszelf. En dan krijgen we ook oog voor de Heer Jezus Christus. Daar richt de Heilige Geest het altijd op aan. Wat een zegen dan. Dat je die beide dingen in de prediking ook als dienaar van Christus mag uitzeggen op de kansel. En wat is het ook heerlijk om te merken, gemeente van Goudswaard, dat je niet tegen dovemans oren staat te spreken. Kijk, ik weet niet wie van u een kind van de Heer is. Dat kan ik zo niet zien. Dat weet de Heer wel. Maar wat ik wel merk is dat ik contact met u heb onder de preek. Dat merk ik wel. Dat het woord niet tegen dovemans oren is gesproken. Dat is dat wonderen van de prediking, die zalige wisselwerking. Dat ik de dingen mag zeggen en dat u die dingen mag aannemen voor wat ze waarlijk zijn, namelijk Gods woord. He, u eet het op. Immers de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit zijn mond uitgaat. En dan komt dat kindervestje komt al bij je boven, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig, dan gaat die mond als het ware vanzelf open. En dan mag de dienaar van Christus dat voedsel maar aanreiken. En dan mag u van hem spreken. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wat is het dan heerlijk toeven in de kerk? Dat kun je niet voorstellen als je dat nieuwe leven niet kent. Ik spreek nou maar even over mijn eigen jonge jaren. Laat maar zeggen, toen ik een jongen van een jaar of 16, 17 was, vond ik één keer naar de kerk gaan eigenlijk al meer dan genoeg. Dat is misschien wel een beetje eigen aan puber zijn. Maar daarom is het nog niet goed. En dan kun je niet begrijpen dat hier nou mensen zitten in de kerk die dat woord opeten. Als ik uw woord heb gevonden, zegt Jeremia, dan heb ik het opgegeten. Dat je hier nou mag beleven, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Dat we zo als het ware tot de koning zelf gebracht worden. De levensbron. Dat is de koning zelf. En wij ons mogen laven aan dat levende water. Nou, als dat gebeurt, dan, ja, dan ga je toch goed van hem spreken. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Weet je het nog van die vrouw? Die Samaritaanse vrouw die bij de put kwam om zelf water te putten. En Jezus om water vroeg en zij uiteindelijk door hem zelf gedrenkt werd van dat levende water. Ze wist niet hoe gauw dat ze in de stad moest komen. En zeg, ik heb iemand ontmoet die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Is deze niet de gezalfde? Daar vloeit haar mond over tot ze neer. En ze doet het met zoveel overtuiging en smaak dat die hele stad uitloopt. Jullie moeten gaan evangeliseren bij de house party. Nou, ik bid je alle moed en kracht toe om dat te doen. Oh, denk niet, dat gaan we wel eens even maken. Want het is wat hoor. Het lijkt een ondoordringbaar bastion. Maar misschien gebruikt de Heer nou juist die onmogelijkheid om het te volbrengen. Om jezelf eerst op de knieën voor de Heer Jezus te brengen. Kijk, als je net als die Samaritaanse vrouw van de week een ontmoeting, misschien vanavond al onder de prediking een ontmoeting met de Heer Jezus zal krijgen, dan kun je met al de liefde van je hart tegen zo iemand die zo'n house party bezoekt zeggen, joh, ik weet wat beters. Of hoe je het dan ook zou mogen formuleren. Maar in ieder geval, dan geeft God je ook nog een woord de rechte tijd te spreken. Dan geef je hart een goede reden op aangaande deze koning. Gij zijt veel schoner. Weet je wat er in het Hebreeuws letterlijk staat? Schoon, schoon zijt gij. Tot twee keer toe. En dat betekent, je bent veel mooier dan wie dan ook. En weet je wat ook opvalt? Dat hier staat dat hij schoner is dan alle andere mensenkinderen. Kinderen van Adam staat. Komen we toch weer bij Adam terecht. Dat zegt ons ondertussen dat die koning der koningen, die Heere der Heren, God uit God, licht uit licht. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Die God. Die is in Christus Jezus mens geworden. Zoals u en ik. Hij heeft zijn Godheid volledig verborgen achter zijn mensheid. En die mensheid is, zeg maar, helemaal op de voorgrond getreden. Als je de mens Jezus ziet, zie je niks van God terug. Zie je niks van God terug. Mens zoals u en ik. Uitgenomen de zonde. Nooit geen zonde gekend of gedaan. Dat maakt zijn schoonheid uit. Dat is een zaak geweest van geloof en van gehoorzaamheid. Dat moeten we dus niet op de Godheid van Jezus projecteren. Want dan doen we tekort aan zijn mensheid. Goed onthouden. Nee, hij is mens geworden. God kon het niet beter laten zien dan door zijn kind geboren te worden uit een vrouw. Zoals ieder kind. Hij is met een schreeuw in deze wereld gekomen. Hij heeft ook gehad naar adem toen hij uit de baarmoeder kwam, net als u en ik. En wat een blijdschap dat een kind ter wereld gekomen was. Zo is die mens. En dan wordt gezegd dat hij schoner is dan alle andere mensen. Dat zegt natuurlijk niks van zijn uiterlijke schoonheid. Je ziet wel eens van die plaatjes van Jezus. Dan zo'n filmsterachtig gezicht enzovoorts. Een prachtig man. Maar dat betekent niet dat hij de schoonste is onder de mensen. Kinderen helemaal niet. Ik zal het nog sterker vertellen. Jesaja die zegt dit van hem. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. En wat is dat waar gebleken? Dat is profetisch verzegd door Jesaja. En als hij dan inderdaad zijn voetstappen op deze aarde zegt, dan is hij niet de gevierde man, nee, de verachte man. En dan staat er zo kennelijk, en wij hebben hem niet geacht. Dus willen wij in hem de schoonste zien van de mensenkinderen, dan zijn onze ogen gezalfd geworden met oogzalf. Dan heeft de Heilige Geest onze ogen voor hem geopend. En hebben wij iets van zijn schoonheid mogen zien. En zolang wij geen oog hebben voor de schoonheid van Jezus, blijven wij in de schoonheid van ons eigen mensenkinderen steken, op welke manier dan ook. Dan moet je maar eens op letten, hè, hoe je daarmee bezig bent, hoe zie ik eruit. Natuurlijk kan vooral als je jong bent en weer een leuke jongen zijn, een leuk meisje. En dit deugt niet aan je en dat deugt niet aan je. Je bent nooit blij met je lichaam enzovoorts. Dus dat mankeert altijd wel wat aan. En hoe vinden mensen ons? Hoe komen we over? En we schamen ons voor die en we schamen ons voor dat. En wat dan niet helemaal deugt, daar gaan we camoufleren natuurlijk. Nou, hebben meisjes allerlei middelen voor, poedertjes en lipstickjes en oogschaduw en crèmpjes en weet ik wat allemaal. Dat is een miljardenindustrie. Ja, jongens, is wat moeilijker natuurlijk. Maar oké, dan ga je wat stoer kleden en zo. Beste merkkleding, dan ben je ook nog wat. Dat is wat wij doen als wij niet genoeg hebben aan Jezus. En denk niet, dat gaan we wel over, want als je 60 bent, dan ben je nog net zo gek als toen je 20 was. Op dit terrein. Echt waar. Want hoe ouder je wordt, hoe meer er op de kalfateren valt, om het zo te zeggen. Maar ondertussen maakt de mens zich overal druk om. Behalve om de schoonheid van Christus. Want als we nou oog krijgen voor de schoonheid van hem, dan mogen we onszelf in zijn schoonheid delend weten. Oh, en wat is dat een bevrijding, gemeente, dat kan ik je niet zeggen. Want dan gaat het er niet om hoe ik eruit zie en hoe ik overkom. Nee, dan gaat het om hem. En als het om hem gaat, dan zal dat ook zijn vrucht afwerpen in uw en mijn leven. Dan zal dat zichtbaar worden. Dan worden we sieraden. Niet zoals de wereld naar sieraden kijkt. Maar zoals de Heer naar sieraden kijkt, want dan begeer ik het beeld van Christus te vertonen, nietwaar. Ik denk aan de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, dat is het. Dan wil ik op de Heer Jezus lijken, zoveel mogelijk. En dat maakt dan ook de smart van mijn hart uit. Kijk, voor God ben ik de schoonste onder de mensenkinderen, omdat hij me aanziet in Christus Jezus. Maar ik kijk nog zoveel op mezelf. Ik zal nog veel meer in zijn voetsporen willen wandelen. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij verstruikelen bevrijden, ga mij met uw heiligt voor. Kijk, want in vers 8 staat, gij hebt gerechtigheid lief en gehaat goddeloosheid. Daarom heeft u God, o God, gezalfd met vreugdeolie boven zijn medegenoten. Kijk, dat maakt nou zijn schoonheid uit. Zijn gerechtigheid. En die alleen redt mij van de dood. En dat is nou wat God op de wijze van het geloof schenkt.
dan neemt Hij mijn zondige bestaan voor zijn rekening. En ik mag zijn zondeloze bestaan voor mijn rekening weten. Dat is nou die genadige toerekening. En die is zo volkomen, alsof ik al de gerechtigheid volbracht heb, die door Christus volbracht is. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. En dan wordt er in één adem bij gezegd, genade is op zijn lippen uitgestort. Die lippen van de Heere Jezus, die worden door de bruid ook beschreven. Mijn hart geeft een goede reden op, zegt deze dichter. Maar als de dochters van Jeruzalem aan de bruid in het hooglied vragen, wat is uw liefste nou meer dan een andere liefste? Zeg dat nou eens. Nou, dan gaat ze hem van top tot teen schilderen. En dan benoemt ze ook zijn lippen. En dan zegt ze, zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende meren. Dat wil zeggen van overvloeiende meren. Omdat genade, liefde op zijn lippen is uitgestort. Die schemelijk van God gezegend wordt, zingt de dichter dan door. Vandaar dat zij dat liefdeslied ook inzet met die heerlijke woorden. Hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Zo deelt ze in zijn liefde. En dan zegt Luther zo prachtig met de bovenlip van het Nieuwe Testament en de onderlip van het Oude Testament. Ze hebben zich ook onder de scharen hoor verwonderd over de aangename woorden die hij sprak. Want hij sprak niets dan goeds. Hij spreekt van genade en van vrede. En nou gaan we over de schoonheid van de bruid spreken. Het gaat om haar inwendige schoonheid. Maar dat hadden we inmiddels al wel begrepen. Want het ging ook bij Christus om zijn inwendige schoonheid. We zagen het er uiterlijk niet aan af. Je moet tenslotte eens kijken hoe hij eruit ziet aan het kruis. Dan is hij echt niet om aan te zien. Tenzij je met de ogen van het geloof kijkt, dan zie je daar de liefde Gods. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Ik vind het altijd zo aangrijpend dat als hij aan dat vloekhout hangt en vastgenageld is geworden, daar zijn wij allemaal verantwoordelijk voor dat dat gebeurd is. Want hij is gekruisigd om onze zonden. Maar dat dan het eerste wat hij zegt, als hij zo vastgenageld hangt aan het vloekhout. Dan het eerste wat hij zegt is, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Genade is in zijn lippen uitgestort, die schewiglijk van God gezegend wordt. Ik denk altijd, wat is er nou nog meer nodig om een hele gemeente van Goudswaard tot geloof te bewegen? Wat houd je er nou toch van tegen? Om je hele leven nou aan hem toe te betrouwen. Dat verzonderde leven. Want aan dat kruis zie je wat je gedaan hebt. En aan dat kruis zie je ook wat hij gedaan heeft voor die zonde. Dat is nou de weg van God met een zondaar, die gerechtvaardigd wordt door het geloof. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. En dan krijg je dit, des koningsdochters is geheel verheerlijkt inwendig. Aan wie ontleent ze nou de schoonheid? Wel aan haar koning. Let er ook op dat ze de dochter van de koning wordt genoemd. Ze is van hem. U behoor ik toe. Ze is met recht voor haar liefde, voor zijn liefde gevallen.
vers 11 laat horen hoe zijn huwelijksaanzoek naar haar is uitgegaan. En daar moet je niet gering over denken. Zij was een dochter van Farao notabene. En Farao, dat weet u, werd als een godheid vereerd. Dat Egyptische volk was een superieur volk geweest, eeuwenlang. Had dat volk van de Joden verdrukt eeuwen aan een stuk. Ze waren slaven geweest. En nou laat Salomo een bericht uitgaan aan die dochter dat hij haar ten huwelijk vraagt. En hij was een wereldleider. En nou wil koning Salomo, de koning van de Joden, zich verzwageren met deze koning, door zijn dochter tot vrouw te vragen. Nou, dat is al het beeld van de Heer Jezus Christus, die zich wendt tot het heidendom, om ook ons uit dat blinde heidendom weg te roepen. Kijk, deze vrouw, die moet alles verlaten, haar hele Egyptische cultuur, om zich in die Joodse cultuur verplaats, alles te vergeten. En zo staat het ook. Vergeet alles wat u kon bekoren. Uw vadershuis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Dat moet allemaal achterblijven. Die stap te nemen. En zo is het christendom toch ook naar hier gekomen. Wij zijn allemaal afkomstig van zonaanbidders en maanaanbidders en allerlei afgoden. Onze dagen van de week herinneren er ons nog aan welke goden we gediend hebben. Hier, in deze lage landen. Zondag, dat is van de zon, als God. Maandag. De sterren van de maan als God. Je kan niet begrijpen dat in een christelijke samenleving dat nooit is veranderd eigenlijk. Hè? Dat we dat allemaal zomaar meegenomen hebben. Dinsdag herinnert ons aan de God Tir. Woensdag naar de God Wodan. Donderdag aan de God Donar. Vrijdag naar de godin Freya. En zaterdag naar de god Saturnus. De hele week hebben we onze goden gehad. Voor iedere dag eentje. En we hebben het nog. En dan toch, dan komt er die roepstem van Christus. Dat huwelijksaanzoek komt vanuit Engeland. Door Willibrord en Bonifatius hier. En zo heeft dat christendom zich hier genesteld. En het is ongelooflijk, het is nooit meer weggegaan. Nooit meer weggegaan. Dat is op zichzelf ook al uniek hoor, want al die gemeenten, hè, waaraan die prachtige brieven geschreven zijn van Paulus, Filippi, Thessalonica, noem maar op. Zijn allemaal islamitische gemeenten geworden. Dat kan dus allemaal gebeuren. En hier mag het christendom nog steeds een stempel drukken. In de marge weliswaar, maar nochtans. Het is er nog steeds. Dat woord mag nog steeds uitgaan. In ieder dorp staat er nog een toren die naar God wijst. Ons herinnert aan de grote werken Gods in Christus Jezus. Zo is hij naar de lage landen van onze kerk gekomen, ook naar Galswaard. En wat gebeurde er nou? Die dochter, die heidin, die werd geroepen door Salomo. Kwam een huwelijksaanzoek, kom alsjeblieft naar mij toe. Ik wil dat jij mijn vrouw wordt. Hij is uit op een huwelijk, dat is een aanzoek geweest. En zo is God met zijn evangelie tot ons gekomen. Dat is zijn huwelijksaanzoek. En er was natuurlijk in die bruid daar in Egypte helemaal geen aanknopingspunt. Zeg, oh, dat was al een vrouw die.
bij wijze van spreken al enige sympathie had voor het Jodendom, en tegendeel zal het geval geweest zijn. We moeten maar nooit iets veronderstellen in de mens als zodanig waarom God u en mij genade zou kunnen bewijzen. Maar dat maakt vrije genade ook zo vrij. En wat onderscheidt ons nou? Dat wij hier zitten en dat er zaterdag een houseparty is in het dorpshuis, waar veel meer mensen zullen zijn, dat weten we nu al, als dat er hier in het kerkje zit. En dat wij nou deze boodschap mogen horen. En naar ik hoop, ook zullen gehoorzamen. Hoor, o dochter, zie en neig uw oor en vergeet, daar gaat het om. Mijn dochter, geef mij uw hart, dat is wat er te doen staat. Calvijn, die zegt bij deze tekst zo mooi, door de opeenstapeling van woorden, hoor, zie toe, neig het oor en vergeet, geef de Heer te kennen hoe traag en lui wij zijn om naar hem te luisteren. Door het woord toezien wordt terecht onze kortzichtigheid berist. Want onze blinde liefde en onze verkeerde denkbeelden van verstand en deugd, onze neiging tot de wereld, onze hoogmoed en onze gevoeligheid voor vleierij komt nergens anders vandaan dan dat wij niet bedenken wat een kostbare schat God ons aanbiedt in zijn Zoon. Hoor, o dochter, wie jou bent, en zie. En neig uw oor. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Dat bedoelt de Heer Jezus als hij zegt, wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Kijk, alleen in die weg zal de koning van onze schoonheid gaan getuigen. Zo staat het in vers 12. Zo alleen, wanneer we naar hem luisteren, wanneer we onze oren neigen, neig uw oren, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Alles verlaten wat tussen hem en ons instaat. Dan zal de koning lust hebben aan onze schoonheid. Weet je wat het letterlijk wil zeggen? Dat hij begeerig is om naar ons te kijken. Hij wil ze zien. Omdat hij uw Heere is, staat er dan. Dat wil zeggen omdat hij het voor het zeggen heeft gekregen in je leven. Nou, dan kunnen we bij hem met eerbied gesproken geen kwaad meer doen. Dan valt hij voor de inwendige schoonheid van zijn bruid. Wie zijn hart aan hem mag geven, en dat vraagt hij, hè? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Die mag het echt ervaren. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Hoe eenvoudig, niet waar? Hoor en zie toe. Ja, toch voelen we denk ik wel met die farao's dochter mee. Dat meisje leeft daar in haar eigen cultuur, is natuurlijk buitengewoon gelukkig, rijkdom, aanzien, eer. Ze had alles wat haar hartje begeerde. En dan komt daar een huwelijksaanzoek van die, ja dat wel, van die beroemde koning Salomo. Want iedereen wist van de wijsheid en rijkdom van Salomo. Daar stond hij onbekend. Maar het moest wel gebeuren. Ze moest komen. Anders ging het feest niet door. Het huwelijksfeest. Wie het oor neigt en vergeet, die zal het bezit worden van deze koning. Want hij is uw Heer en ge zult hem aanbidden. Dan behoor je hem toe. Ik heb vanmorgen gepreekt over Maria, die zit aan de voeten van Jezus om te horen. Die bekende geschiedenis uit Lucas 10. Jezus zegt van haar, Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zou worden weggenomen. Nou, dat is het nou. In dat zitten en horen, hè, zo, zitten aan de voeten van Jezus en horen, dan zie je iets van die volkomen overgave van het geloof. Je bent er helemaal voor hem. Dat. En dat is wat God voor ogen staat.
En dan maakt het niet uit hoor, dat je in het Egypte der zonde leeft. En dat je misschien tot nog toe een grote trap tegen alles hebt gegeven wat van God is en zijn dienst. Of misschien heimelijk denkt, het zal mijn tijd wel duren. Je weet maar niet hoe je daarin staat. Maar ondanks alles, ik ben de Heere, uw God. Hij heeft zichzelf aan ons verbonden. We dragen ook het teken en zegel van zijn verbond aan onze voorhoofd. We zijn getekend met het bloed des kruises. En vandaar dat dat kruis ons ook zo dierbaar wordt. Als een dierbaar symbool zie ik het ruw houten kruis. Hoe ben ik dan zijn eigendom geworden? Nou, we hebben toch die prachtige zondagen gelezen. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En hoe is die mijn volkomen zaligmaker of hij is niet? Dat is natuurlijk de ernst van de evangelie bedien. Of ik leg mijn handen op dat offer, al is het bevend. Ook al doe je het net als die bloedvloeiende vrouwen. Ze mocht eigenlijk helemaal niet bij die mensen in de buurt komen. Laat staan dat ze bij Jezus in de buurt zou mogen komen. En naar de wet maakte zij zich schuldig. Maar wat doet ze? Stiekem, zonder dat iemand het ziet. Meer niet. Meer niet. Gauw even aanraken. Doet het maar stiekem, als je het maar doet. Als je het maar doet. Opdat je zult merken dat er kracht van hem uitgaat. In de aanraking van hem. En dan kun je nooit om zijn kruis heen. Zo komt hij naar mijn overtuiging het dichtste bij ons. Die totale ontluistering. Laten zien hoe het erbij staat. Met ons. Buiten Christus. En dan zegt het. Hemelse Vader. Zie het lam. Dat de zonden der wereld wegneemt. O dochter, zo spreekt hij aan. De gemeente van Christus is zijn dochter. Kolbrugge vraagt zich af, waarom kruipen wij mensen toch weg voor hem? Kun je er nou nog een zinnig antwoord op geven? Wat beweeg je nou nog om uit handen van deze bloedbruidegom te blijven? Toen ik u voorbij ging, zag ik u. En dan lig je daar, op het vlakke van het veld, vertreden in je geboortebloed. Er is niemand die je gewassen heeft of met zout gewreven, staat er dan zo prachtig. Dat beeld van een baby die geboren is en die daar in de woestijn ligt en dood is opgeschreven. Niemand bekommert er zich om. En zo liggen u en ik op het vlakke van het veld en kijk, daar komt de Heer Jezus. En die buigt zich voorover en die zegt, leef in uw bloeden, ja leef. En dan gaat hij dat babytje oprapen, dan gaat hij het wassen en kleden enzovoort enzovoort. Dat is nou het beeld van God. We hebben verdiend om te sterven. Maar hij komt tot ons om het leven te brengen. In zijn Zoon, Jezus Christus, die ons leven is. En zo alleen. worden we inwendig door hem verheerlijkt. Want wat gaat God nou doen? Dan gaat hij de verdiensten die Christus heeft aangebracht toerekenen aan degene die in zijn Zoon gelooft. Zo volkomen als had ik alles volbracht wat Christus volbracht heeft. En zo mogen wij ons geborgen weten achter zijn offerande. Laten we er dan ook gebruik van maken, gemeente. Ik vergeet nooit dat ik hier in uw bijgebouwtje avondmaal heb mogen bedienen. Ik heb het al zo vaak tegen mensen gezegd, dat ik mijn hand toen op dat brood mocht leggen en zeggen, het waren woorden van wijle dominee Tucker, ik zal mijn hand op Jezus leggen, amen op zijn offer zeggen. Dat. En dan is hij daar, dat is die koning aan zijn tafel en er zit zijn bruid bij hem. En dan zegt hij tegen haar geheel, zijt gij schoon, mijn vriendin. Inwendig, geheel verheerlijk, dan is er geen vlekje meer aan u, aan jou en aan mij. En dan mag ik mij bemind weten met een eeuwige liefde. En daarom doet het ook zo'n pijn, gemeente, als er weer van die tijden in je leven kunnen zijn, dat niet in het blikveld is. Maar de schuld ligt dan niet bij hem. Laten we dat toch vooral tegen elkaar zeggen. Zijn liefde is een eeuwige liefde, is nooit anders. We moeten er maar eens op letten als je nou weer een dorre tijd achter de rug zou hebben. En dan vernieuwt hij als het ware weer zijn liefde door te spreken tot je hart. En dan moet je maar eens op letten, dan komt hij nooit met een verwijt van waarom is het nou voor zo'n tijd zo geweest. Nee. Vol is vol. En zo is het bij hem. En het beste medicijn tegen dat dorre geestelijke leven is te leven bij het woord. En dan hoef je van mij echt geen hele hoofdstukken te gaan zitten lezen. Soms kun je maar een paar versen nemen als je nog 's morgens zei. Zomaar een paar versen leest en je probeert daar nou eens mee te leven. En daar hebben wij zo spreken. 'S middags de accu nog eens even oplaten met 3 versen. En dan 's avonds aan tafel laat je hem nog eens een keer op met 3 versen. Ik noem maar wat. Als je mag er van mij ook 10 lezen, daar gaat het niet om. Maar om een relatie levend te houden, dat weet u, daar moet je aan werken. Dat is in het gewone alledaagse leven ook zo. En dit is dan een eenvoudige tip die ik u en jou wil meegeven. En vooral ook spreek met elkaar over de Heer. Dat is ook heel voornaam. Speel geen stommetje. Maar mijn hart geeft een goede reden op. Dus mijn hart zal het schoonste lied van een koning zingen. Mijn hart vervult met heilbespiegeling. Kijk dat. En zo wordt de gemeente van Christus ook gebouwd in het allerheiligste en dierbaars geloof. En dan gaat er ook een geur uit van de gemeente. Dan gaat er een geur uit van u persoonlijk, maar ook omdat je er met anderen over spreekt. Was dan op in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan danken en bidden. Heere, wij danken u van harte voor al het goede van deze avond. U hebt ons gezegend, Genade is op uw lippen uitgestort. En wat betoont u dat, Heere? En dat er dan een luisterende gemeente mag zijn. En dat was ook de bedoeling. Hoor en zie toe en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Het was voor die dochter van Farao ook een heel gebeuren, maar ze deed het. En met wat een blijdschap en vreugde is ze thuis gehaald. En wat mocht ze een heerlijke plaats aan het hof van haar koning krijgen. En zo is het met uw kerk ook zo. Niet anders. En Heere, geef dat we iets daarvan hebben mogen uitdelen vanavond. En laat het tot rijke zegen van de gemeente geweest zijn of alsnog zijn. Vergeef ook het verkeerde dat er was in spreken en luisteren. Wees met deze gemeente, met haar herder en leraar, onze broeder, zegen hem in zijn bediening. Met name hier op de kansel, maar ook aan de huizen. Onderwijs aan de kinderen en de jonge mensen. En laat het ook aan ons gezien worden, Heer, wie we mogen dienen. We mogen ook het werk van evangelisatie aan u opdragen. Het is menig keer aan de orde geweest vanavond. Het is ook niet niks. Maar als we vervuld mogen zijn van deze koning, dan hoeven we ons ook voor hem niet te schamen. Integendeel. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Dan weten we zelf wat het is om door dat woord vernieuwd te worden. De kracht van de geest te kennen, heel persoonlijk. Waardoor dat nieuwe leven ons doortrekt. En dan daaruit te leven, uit hem te leven. Bij deze dingen leeft men, bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. Zegen jong en oud, Heren. Ook onze broeders van de kerkenraad in hun ambtelijke werkzaamheden, laten we toch niet onszelf bedoelen, maar de eer van de koning. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 68, vers 7. Daar pronkt de bruid van Christus met de schoonheid van Christus. Psalm 68, vers 7.
Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.